Dit is de 7 Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
Het leven van voorganger en schrijver Joël Boertjens staat al maanden voor een groot deel in het teken van een goed gesprek over geloof, kerk en LHBTI. En dat gaan we weer vervolgen in een volgende podcast. En we hebben de afgelopen tijd veel gesproken over LHBTI, maar nog niet met een LHBTI'er. En daarom vonden we het tijd om iemand uit te nodigen. Albert Bot, welkom.
Dankjewel.
Ja, sorry dat ik in een hokje plaats LHBTI'er, maar ik weet soms niet hoe ik het echt moet verwoorden. Voel je daar thuis bij, als ik het zo onder woorden breng?
Ja hoor, dat is prima.
Ja,
oké.
Ja, voor de duidelijkheid, ja, jij bent al een paar jaar geleden denk ik voor het eerst in de media verschenen. Ik dacht, het begon met De Waarheidsvriend.
Dat klopt, ja, hè? Inderdaad.
En het blad van de Geef Me de Bond. En daar werd je geïnterviewd, want je bent transgender.
Ja, inderdaad.
En dat heb je ook verteld over je transitie, hè? Onder
klopt,
andere.
Ja.
Ja. Waarom vind je het belangrijk om dat ook te delen? Want dat doe je denk ik niet voor niks.
Nee, dat was ook bepaald niet mijn gedachte eigenlijk. Want het is wel lekker om gewoon anoniem te zijn. Maar wat ik de laatste jaren veel merk in gesprekken met andere transgenders is dat het in de kerk heel moeilijk is om uit de kast te komen. Mm. Dat transgenders de kerk verlaten doordat ze gekwetst worden of zelfs de kerk uit moeten. En dat raakt me heel erg, omdat ik de kerk heel belangrijk vind om een plek waar je God kan ontmoeten, waarin je met medegelovigen je geloof kan delen. Mm. En ik vind dat je daar als transgender ook bij mag horen, zeg maar. En daarom hoop ik, doordat ik dus af en toe er iets over zeg, een bijdrage te kunnen leveren aan een open en eerlijk gesprek hierover. Ook mensen soms dingen uit te leggen, omdat ze veel niet weten. En met het verlangen dat dat de kerk een veilige plek is voor transgenders.
Ja, ja, precies. En nou, dan moet je met veel interesse het boek van Joël Boertjens hebben gelezen, want dat gaat precies over dat thema, Joël. Voor de mensen die het gemist hebben, hashtag hoe dan?
Ja, inderdaad. Hashtag hoe dan, gids voor een veilig gesprek over kerkgeloof en LHBT. Ik moet zeggen dat de nadruk in mijn boek wel op homoseksualiteit ligt. Ja. Maar zeker ook transgender aan bod komt.
Mm-hmm. Ja. Ja, inderdaad. Want jij bent natuurlijk ook voorganger in Amsterdam. Naast schrijver. En je gaat ook het land in om seminars te geven. Ook over dit thema. Hè?
Ja, zeker. Allerlei verschillende soorten kerken.
Ja, ja, ja. Merk je dan ook dat er hier steeds meer vraag naar is, naar het specifieke transgenderisme? Want homoseksualiteit zal iets meer herkenbaar zijn misschien voor kerkmensen?
Ja, deels wel, deels niet. Het is wel meer herkenbaar. Mm. Maar ik merk dat heel veel kerken nu met name ook worstelen met de vraag, hoe gaan we om met homoseksualiteit? Ja. Maar vaak op die avonden deel ik ook zeker iets over transgender.
Ja, 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 ja. De tijd is wel rijp daarvoor om daar ook over te gaan hebben.
Dat lijkt me zeer verstandig.
Ja, ja, ja. Want daarover gesproken, een tijdje geleden was er een symposium aan de Christelijke Hogeschool Ede. En dat was nogal een gemêleerd gezelschap wat daar samenkwam om ook over dit soort thema's te praten, hè, LHBTI.
Ja, dat is heel bijzonder. Was op 2 februari vond er plaats aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Ja.
Natuurlijk ook een school met een veel grote reformatorische achterban. En ook gemêleerd uiteraard. Maar het was een hele bijzondere dag. Miranda Klaver die zat in een panel. Mm. En Jan Hoek. De dag werd geleid door Andries Knevel. En er waren 140 mensen die bezochten, voorgangers, mensen uit schoolbesturen. En echt van reformatorisch tot Pinkster, dat is een hele boeiende dag.
Zo, mooi man. En wat heeft het opgeleverd in jouw ogen?
Nou, het was bijzonder dat ik heb een opdracht gegeven in de oefening die ik ook in mijn boek beschrijf in hoofdstuk 7, een luisteroefening. Dus we hebben inleiding gehad over het thema, iemand die lesbisch is, geïnterviewd, Gerita, die ook in mijn boek verschijnt. Die wordt ook bij elk hoofdstuk, interview ik 3 mensen. Zij is daar één van. En we hebben ook een toegepast in de praktijk, een luisteroefening. Dat wil zeggen dat je niet reageert op elkaar, niet verbaal, niet non-verbaal. Het was voor heel veel mensen een hele bijzondere ervaring. Hmm. Zo tijdens een podiumgesprek reflecteerde Jan Hoek erop. En hij zei, hij heeft toch een gerespecteerdere leeftijd, hè, intussen. Zei hij, oh, zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt. Dat was wel nieuw voor me. En dat zorgt voor een hele mooie diepe verbinding. En tijdens een panelgesprek kon je allerlei vragen stellen. Er werden ook wel verschillen ingebracht, want je wilt dan ook dat daar ruimte voor is, dat je niet flauwig bent, maar ook kunt doorspreken over waar het om gaat. Maar om te beginnen met eerst luisteren naar elkaars verhaal, voordat je discussieert, is altijd een hele mooie volgorde en het werkte heel mooi op die dag. Ja. Zozeer zelfs het Reformatorisch Dagblad er een heel positief artikel aan heeft gewijd. Vond ik best bijzonder.
Ja, ja, ja. Misschien ook wel veelzeggend.
Ja, zeker. Ja.
Mooi. Hey, maar je hebt in je boek natuurlijk verschillende thema's behandeld. En transgenderisme valt er ook onder. Hè?
Zeker.
En dan vind ik het wel interessant dat je schrijft dat er de transgender bestaat eigenlijk niet. Ook daarin zijn verschillende bewegingen. De een die gaat in transitie, de ander die wil eigenlijk dat juist niet. Kun jij daar wat meer over vertellen, Albert? Want ik heb het idee dat heel veel mensen zoiets hebben van ja, je bent transgender of je bent het niet. Maar ook daar zijn heel veel verschillende posities in, blijkbaar.
Ja, zeker. Kijk, net als dat je bijvoorbeeld bij homoseksualiteit hebt dat iemand echt alleen maar op mannen valt, of vooral op mannen en een beetje op vrouwen, nou ja, en zo het rijtje af. Is dat natuurlijk bij transgenders ook zo, dat je een beetje genderdysforie kan ervaren, of heel erg. En je kan je, als je als vrouw geboren bent, helemaal man voelen of een beetje man. Dus daarin, ja, ergens is dat ook een spectrum.
En als je het hebt over genderdysforie, hè, wat bedoel je daar precies mee? Want die term hoor ik vaak. Is dat? Wat is het
ja,
precies?
Hoe leg ik dat uit? Ja, het ongemak, het ongeluk met je eigen lichaam eigenlijk.
Okay.
Dat, ik leg het altijd zo uit dat ik transgender ben. Mijn hoofd is een man en mijn lichaam zag eruit als een vrouw. En omdat dat niet in overeenstemming is, ervaar je dus heel veel schaamte en ongemak over je eigen lichaam, omdat het niet klopt bij hoe je je voelt en wie je bent, en je ook niet zo kan uiten. En als het dan omgaat van wat doe je ermee, je kan natuurlijk zeggen, nou, ik probeer te dealen met deze gevoelens. En sommige mensen lukt het. Ik ken ze zelf persoonlijk niet, maar die zullen er vast zijn. En heel veel transgenders die zullen ervoor kiezen om dus stappen te zetten om in transitie te gaan. En dat begint dan vaak met sociale transitie. Dus dat je er zeg maar qua kleding, qua haarstijl kleedt naar het geslacht, hoe je je voelt. En dan de volgende stap is hormonen en dan één of meerdere operaties. En ja, alles daartussenin, al die variaties zijn er, zeg maar. Net wat voor die persoon nodig is.
Ja, 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 inderdaad. Ja. En als we het dan hebben over, zeg maar, hoe een groot deel van kerkelijk Nederland er tegenaan kijkt, kun je dan zeggen dat men dat er vooral veel huiver is voor het transitieproces waar transgenders ingaan? Want er is dan vaak wel begrip voor de gevoelens, heb ik het idee.
Ja, je hebt een aantal aspecten. Ja. Ik heb in mijn boek zo'n model gemaakt, zo'n kieskompas, dat je vanuit verschillende invalshoeken, vanuit de Bijbel, hè, mensen die echt Jezus en mensen recht willen doen.
Ja.
Daarnaar kunt kijken. En dat geldt hetzelfde voor het transgender aspect. Tegelijkertijd is het ook los van de Bijbelse interpretatie, dat er natuurlijk ook wel veel of aanmoediging of zorgen zijn rondom transities. Kinderen of tieners, hè, die in transitie gaan. Daar zijn de meningen ook in de maatschappij heel erg verdeeld over, niet alleen binnen het christendom.
Zeker, ja. Ja. Dat heeft vooral te maken met de fase waarin ze als puber bijvoorbeeld verkeren. Is het dan wel niet verstandig om dat te doen?
Ja, zeker. Omdat ik ben een keer bij een avond geweest van de Evangelische Omroep.
Ja.
Wat ging over transgender in de kerk. Daar was professor Den Heijer, die is endocrinoloog. En die gaf ook wel aan dat heel veel groot percentage van bijvoorbeeld pubers daar ook overheen groeien. En daarom is het ook best onder discussie van, is dat wijs om dat in die leeftijd te doen?
Mm-hmm.
Dus los van de Bijbelse interpretatie zijn er ook maatschappelijke zorgen.
Ja. Ja, ja.
En daar wil ik misschien nog iets op zeggen, want heel veel mensen denken dat je als kind of als puber in transitie kan, medisch gezien, en dat is helemaal niet waar. Want je kunt, het enige wat je kan doen is in de puberteit puberteitsremmers krijgen om de puber of het kind tijd te geven om na te denken of die bij zijn keus blijft om echt in het andere geslacht door het leven te gaan. Dus zeg maar, hormonen kan pas vanaf je 15e of 16e en operaties pas vanaf je 18e. Dus je kunt niet als kind in transitie. Ja, je kunt je anders kleden en je haar anders doen om te kijken of het dan beter met je gaat, maar verder niet.
En kun je dan die ontwikkelingen die geremd worden later nog weer inhalen?
Helemaal, ja. Okay. Dus op het moment dat je stopt met puberteitsremmers, kom je gewoon in de puberteit van je geboortegeslacht, zeg maar. Dus dan krijg je alsnog borstgroei, word je ongesteld als je meisje bent en bij jongens het andere. Ja.
Ja. Jullie zijn allebei wel goed ingevoerd in het kerkelijke wereldje. Kunnen jullie dus een misverstand noemen of vooroordeel wat jullie heel vaak tegenkomen en waar jullie toch ook een beetje aan storen misschien? Van, het zit helemaal niet zo in elkaar. Heb je er eentje?
Ja, wat ik het allermoeilijkst vind is dat mensen ergens het niet goed snappen en deels ontkennen. Dus dat ze zeggen, ja, jij denkt wel dat je man bent, maar je bent een vrouw. En zo blijf ik je ook zien en aanspreken, ongeacht wat je doet. Hmm. En daarmee wordt mij geen recht gedaan, want de grap is nou juist, of het is helemaal geen grap, ik ben geen vrouw, ik ben een man en daarom ben ik in transitie gegaan. Dus zij ontkennen een soort van het echte punt van transgender zijn. En dat vind ik het allerlastigste. Hmm. Ja.
Hmm. Ja, en hoe verklaar je dat dan? Is dat ook een soort van niet de waarheid willen omarmen, omdat dan misschien mijn godsbeeld of wereldbeeld naar de knoppen gaat? Of ja. Onkunde? Of?
Ja, wat het eerste wat jij noemt, dat je ergens er niet aan wil, omdat je anders niet weet hoe je ermee om moet gaan. Hmm. Want dan moet je het serieuzer nemen, ja, en dan heb je eigenlijk een probleem.
Ja,
wat ik vaak hoor is van, oh, je zou je identiteit moeten zoeken in God. En niet in je seksuele voorkeur of in hoe je biologische seksen beleeft. En aan de ene kant zou ik daar als evangelisch man amen op zeggen, maar dat geldt voor iedereen. Hè? Dus ik denk dat wordt heel makkelijk gezegd. En seksualiteit is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van je identiteit en hoe je in je lichaam voelt en jezelf beschouwt. Dus alsof dat specifiek alleen gereserveerd is voor LHBT'ers, dat die hun identiteit in God zouden moeten zoeken en dat niet zouden doen, dat vind ik een veel voorkomend misverstand. Denk, nou, laten we dat allemaal doen als we dat zouden willen, onze identiteit in God zoeken.
Is het ook de gedachte van mensen die erover praten, dat je kruis op moet nemen volgens de Bijbel, omdat daar onderdeel van is? Hè? Dat je je identiteit in Christus moet omarmen. Dus je kruis, dat is zeg maar die gevoelens die je dan moet omarmen. Zeg
dat zijn allemaal bespiegelingen die wel worden gegeven. Maar ik denk dat ten diepste is het ook het ongemak met omgaan met mensen die anders zijn. Zorgen maken over je eigen kinderen in de ontwikkeling, middelbare schoolvoorlichting die ze krijgen. En dan merk ik dat er heel vaak allerlei bijbelteksten inderdaad worden geplakt. En die kunnen ook zeker oprecht gemeend zijn. Maar soms kan het ook een beetje een dooddoener zijn om wat er echt speelt niet op tafel te krijgen en niet te bespreken.
Ja, dat vind ik het moeilijk inderdaad. Van het kruis. Je moet je kruis op je nemen. Dat wordt dan tegen mij gezegd. Terwijl een ander dan voor mij gaat bepalen wat mijn kruis zou zijn. En transgender zijn is al een groot kruis. Dus ook al ben ik in transitie gegaan, is mijn leven nog steeds niet makkelijk. Het is een stuk makkelijker. Ik zie het leven een stuk beter zitten. Dus het heeft mij heel veel gebracht. Maar er is nog lijden genoeg op dat gebied, zeg maar. En als je de Bijbel leest, volgens mij gaat het je kruis op je nemen. Gaat het over Jezus volgen en niet zozeer over iets wat je misschien wel of niet mag doen.
Het is ook lastig om dat aan elkaar op te leggen. Hè? Van jij zou je kruis op je moeten nemen.
Ja, precies.
Ik denk dat het ook een hele persoonlijke vraag is van Jezus. Wie achter mij wil aankomen, neem je kruis op. En dat je daar heel voorzichtig mee mag zijn om dat voor anderen op hen te leggen.
Ja. Ik was een jaar geleden bij een conferentie van Bijbels Beraad Man-Vrouw. Die is niet onbekend. Dat is een wat behoudend conservatief platform wat heel veel over deze thema's nadenkt. Hè, een conferentie organiseert. En bij een van die conferenties was ook een man die er bewust voor heeft gekozen om niet in transitie te gaan en met die transgender gevoelens af te rekenen. Maar dan vind ik het soms heel verwarrend, want hij vertelt echt op zo'n manier van dit is mijn leven met Christus. Deze prijs betaal ik echt voor hem. En hij ziet het echt oprecht als navolging en discipelschap, zeg maar. En als ik dan jouw verhaal hoor, dan ontstaat bij mij een beetje kortsluiting. Dan denk ik van, hoe kan hij dat dan zo ervaren en jij dat op een hele andere manier?
Nou, wij gaan blijkbaar allebei een andere weg met God.
Dat is het.
Dus ik denk dat dat prima kan. Net als dat de ene homo kiest voor een celibatair leven en de ander toch een relatie heeft, gaat God individueel met mensen zijn weg. En nou vind ik het voor hem heel mooi dat hij op die manier met God leeft. Alleen voor mij was die weg niet weggelegd. Hm. En ik kan zeggen, ik heb het oprecht geprobeerd,
ja, je hebt het
maar
ook
het lukte mij niet.
Net als die man die ik net vertelde, heb jij het op die manier geprobeerd?
Nou, toen ik eenmaal eindelijk toedurfde te geven dat ik transgender was, heb ik wel geprobeerd om niet in transitie te gaan. Maar ja, dat is mij niet gelukt. Dus blijkbaar kan het zijn dat de een zijn weg met God op die manier gaat en de ander op een andere manier.
Je vindt het dan, want dan zou iemand bijvoorbeeld stellen van, ja, dan moet je niet toegeven aan je gevoelens, maar dan moet je keuzes durven maken in geloof. Dat vind jij dan te makkelijk als mensen dat dan stellen?
Ja, want dan gaan ze weer voor mij opleggen hoe het zou moeten zijn. En ik weet hoe het in mijn leven was en ik ga mijn weg met God en het is mij niet gelukt. Dus je moet er heel erg uitkijken met dit zeggen, want wat je eigenlijk zegt is dat het of mijn schuld is of dat God mij niet genoeg genade heeft gegeven om die weg te gaan. Dus hij is heel gevaarlijk om zo te stellen. Ja.
Dat raakt je ook, zie ik aan je.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ja. Hey, ik vind het wel mooi dat je het breed trekt. Kijk, je hebt diverse invalshoeken, ook mensen die celibatair willen leven of niet in transitie. En ik denk het is heel belangrijk dat het naast elkaar mag bestaan en dat iemand daar zelf een afweging in mag maken. Dus als iemand zelf zegt, hè, van ik heb wel geloof voor verandering erin of God wil iets erin veranderen. Nou, we zien dat niet heel vaak, denk ik, bijvoorbeeld dat iemand van homo-hetero wordt, ook als je naar de cijfers kijkt. Tegelijkertijd vind ik wel belangrijk dat mensen die daar zelf echt een vrijwillig verlangen naar hebben, naar zelfs verandering, dat ook daar plaats voor mag zijn.
Mm-hmm. Ja, want ook aan de andere kant kun je weer frames krijgen en dat je in een hokje wordt geduwd.
Ja, van de eigenschap van oh, waarom leef je in die onvrijheid als celibatair levende homo? Of waarom ga je niet in transitie als je het wel voelt? Ik denk dat er ruimte voor alle mag zijn op het kerkelijke erf.
Ja, ja. Hebben jullie nou het idee dat, als we het dan eventjes niet in twee kampen makkelijk stellen, dat zeg maar het behoudende deel, dat die kant minder ruimte geeft dan zeg maar het progressieve deel? Of is het wel een evenwicht wat dat betreft qua de vraag of in welk kamp er meer ruimte is zeg maar, om je eigen gedachten en gevoelens te uiten?
Ja, ik denk hoe rechtser de kerk, hoe minder ruimte voor, ja? Voor transitie en relaties bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja? En ook om in transitie gaan. Hoe zwaarder de kerk, hoe problematischer dat is. Ja.
Ik denk dat het waar is wat je zegt. Ik denk wel dat hoe progressiever de kerk, hoe lastig het ook is om daar te functioneren, bijvoorbeeld als celibatair levende homoseksueel.
Ja, klopt.
Want die voelen zich ook steeds meer alleen staan.
Ja, dat daar ook een bepaalde druk kan zijn van, joh, is het niet achterhaald? Of waar maak je het jezelf zo lastig? Ja. Dus ik denk dat waar kerken heel uitgesproken zijn en één visie echt huldigen en daar helemaal voor gaan, wat mag, dat is legitiem. Maar dat je daarbij beide zijden, als je zo zou willen spreken aan twee kanten, dat er allebei bepaalde ruimte voor bepaalde dingen niet is.
Ja, en is in beide gevallen jammer.
Ja, vind ik ook. Ja. 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 Ja.
Zeg, jij hebt natuurlijk heel veel in je boek over een veilige kerk, hè, en het belang daarvan. Dan, ja, dat is natuurlijk wel een ding, want in heel veel kerken is natuurlijk ook een soort van beleid van als je te veel toegeeft aan je gevoelens, of je nou homoseksueel, lesbisch of transgender bent, ja, dan is er op geen ruimte om bij ons een podiumfunctie te bekleden of om echt actief lid te zijn. Hè. Dan vonden sommige gevoelens daar een beetje tweede rangs in de kerk. Ja, dan vraag ik me af, wat is jouw boodschap dan aan hen, Johan, met het oog daarop?
Ja, ik vind dat kerken echt een eigen mening mogen hebben uiteindelijk. Er valt voor heel veel meningen ook wat te zeggen natuurlijk, theologisch gezien, pastoraal gezien. Je kunt dus aan de kant zitten dat je zegt van, hé, daar is helemaal geen ruimte voor, of er is alle ruimte voor. Je kunt ook zeggen, op die lijn zit ik meer, hè, inclusief kerk zijn, dus dat al die stromingen vertegenwoordigd mogen zijn binnen de kerk. Dus ook in mijn eigen kerk heb ik homoseksuele stellen. Ook mensen die naast hen zitten, die zeggen van, nou, bijbels gezien kijk ik er heel anders naar. Hm. Maar die zitten in één kerk. Maar als je zegt, hé, ik wil toch een kerk zijn die daar voor bepaalde zaken geen ruimte voor geeft, nou, dat kun je ook heel goed beargumenteren. Ik denk dat je dan nog steeds een hele liefdevolle, veilige kerk kunt zijn. Als er in ieder geval aan twee principes misschien is voldaan. De eerste, dat je in de gesprekken ook laat zien dat er wel meerdere visies zijn. En dan mag je wat mij betreft vol vuur zeggen, nou, en daarom maken wij deze afweging. Maar dat je een stukje bescheidenheid toont van, nou, we weten ook dat er christenen zijn die net zoveel bidden als wij, of misschien nog wel meer, die ook de Bijbel lezen, die nemen een andere afslag, dan wordt het al minder eenkennig. En ten tweede, dat je dat ook gewoon heel helder communiceert in kerken, want dan kunnen mensen van de LHBT-community kunnen zelf een keuze maken, wil ik bij deze kerk horen of niet. En voor de ene, dus in mijn boek interview Pieter, die is celibatair levende homoseksueel, voor hem is veiligheid juist dat hij gesupport wordt in zijn visie om celibatair door het leven te gaan. Hij zou het in mijn kerk heel ingewikkeld vinden. Hij zegt, nee, het is inderdaad dan echt een kruis dat ik moet dragen. En dan heb ik daar de volledige support nodig van mijn gemeenschap. En dan vind ik het heel fijn juist dat daar een heldere visie op is. Dat er geen ruimte is en dat geeft mij veiligheid. Ja. Dus het is persoonlijk, maar kerken kunnen een stukje bescheiden zijn. Meerdere visies laten zien. En vooral heel helder communiceren. Niet de boel voor je uitschuiven, geen knopen doorhakken. Maar gewoon helder visie ontwikkelen en communiceren. Ik denk dat dat heel veel scheelt. Hm. Maar ik ben benieuwd hoe jij erin zit, Albert. Jij bent ervaringsdeskundige natuurlijk.
Daarom.
Ja, op zich ben ik het met je eens. Dat zeker die helderheid ook heel fijn is. Want stel, ik zou verhuizen in een kerk zoeken. En ik moet eerst dan met iedereen in gesprek om te weten waar ik welkom ben, of waar ik wel of geen avondmaal mag vieren. Dat is best wel pittig. Want ik zou wel, voor mezelf zou ik een kerk zoeken waar ik de ruimte krijg om volwaardig lid van de gemeente te zijn. Ik zou het zelf heel moeilijk vinden om in een kerk lid te worden die dan zegt, ja sorry, ambten zijn niet voor jou, nee, avondmaal is ook niet voor jou. Want daarmee plaatsen ze me eigenlijk nog steeds buiten het lichaam van Christus als ik niet deel mag nemen aan de maaltijd van Christus. Dus die helderheid die jij schetst, die vind ik heel belangrijk. En inderdaad liefdevol met ze omgaan. Maar die twee zijn toch best wel moeilijk. Als je zegt, er is geen ruimte voor. Maar stel, ik zou in zo'n kerk opgroeien en ik kom uit de kast als transgender en ik wil een transitie. Dan betekent het toch voor mij einde van het onderdeel zijn van die gemeente.
Ondanks de liefdevolle toon en de support die je misschien wel...
Ja, maar als ik in transitie ga en zij zeggen, ja, dit mag niet. En je gaat onder de tucht of je wordt uitgeschreven als lid, want die kunnen we niet achterstaan. Dan is het nog steeds een uiterst pijnlijk proces. En wat ik daar ook wel moeilijk aan vind, en zeker als het gaat om transgenders, is dat kerken daar soms heel stellig in zijn. En juist ook met die stelligheid heb ik moeite. Want het is allemaal niet zo simpel. Want bijvoorbeeld de I bij LHBTI, die wordt er altijd bij geschaard. Dat zijn mensen met een intersexe conditie. Dat betekent, het is gewoon niet duidelijk of ze nou man of vrouw zijn. Het is gewoon biologisch allemaal te verklaren. Je hebt allerlei variaties daarin.
Van geboorte af aan. Hè?
Van geboorte af aan. Dus die mensen, daar kunnen volstrekt niks aan doen. En dan opeens worden zij ook bij die letterscharen gezet en mogen ze ook vertrekken. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld om dan een veilige kerk te zijn. Ja.
Ja. Maar toch zeg jij, Joël, als ik jou goed hoor, dat is wel mogelijk, ondanks dat het ingewikkeld is.
Ja, daar ben ik wel van overtuigd. En dat stellig communiceren inderdaad, dat hoeft niet, maar helder communiceren wel. En ik denk dus als je een volwassene bent, je gaat op zoek naar een kerk, dan kun je daar een echte afweging maken van voel ik me hier thuis of niet. Ik kan heel goed voorstellen wat je zegt, Elbert, dat je zegt van nou, daar ligt voor mij echt een grens als ik daar niet aan mag deelnemen. Andere mensen zitten soms weer op een andere manier in, maar dan kun je zelf die afweging maken. Maar het wordt heel lastig een afweging maken als er overal staat welkom home, welkom thuis, je mag zijn wie je bent. En je pas na een half jaar of na een jaar merkt van hey, nou ik heb een gouden keeltje, ik wil in de worship band zingen. En dan blijkt in ieder geval dan er toch allerlei condities te zijn waardoor dat niet mogelijk is. En ik denk dat het dat zo enorm pijnlijk maakt. En als je daar van begin af aan helder over bent, dan scheelt dat heel veel verdriet en pijn aan alle kanten. En dan kun je het er niet mee eens zijn. Dan kun je zeggen, oh, dit is echt niet mijn kerk. Maar weet het dan liever van het begin af aan. Ja. Dan dat je echt alle warme liefde over je heen hebt gekregen en boodschappen. En dan komt er later ineens een aap uit de mouw. Dat zal heel teleurstellend zijn.
Ja, ja. Ja, die voorbeelden zijn er helaas.
Nou, in heel veel kerken wordt gewoon steeds voor uitgeschoven. Geen knopen doorgehakt. Of ze vinden wel iets, maar durven niet te zeggen. En daarmee ga je uiteindelijk veel meer schade creëren dan je mee beperkt.
Ja, maar stel, Elbert, we zeggen natuurlijk niet waar je woont, maar je zou in jouw regio ergens naar een kerk gaan, hè, omdat je kerkzoekend bent. Wat verlang je dan precies van die persoon die dan tegenover je zit, hè, van die kerkenraad of van die kerkleiding?
Nou, ik zou vooral een kerk zoeken waar ik Jezus kan dienen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En in die zin verwacht ik niks speciaals, want ik ben ook niet speciaal. Ik ben gewoon Elbert. Ja. Dus het enige wat ik fijn zou vinden is dat het geen punt is dat we het er niet over hoeven te hebben. En dat ik gewoon onderdeel mag zijn van de gemeente.
Maar ik hoor je niet zeggen van ik verlang een document met een visie zodat ik helder heb waar deze kerk staat. In hoeverre speelt dat nog een rol bij...
Nou ja, ik wil natuurlijk wel bij de voordeur weten of ik echt welkom ben.
Dus dat is wel
belangrijk. Dat is natuurlijk nodig om ergens lid te kunnen worden. Want anders word je lid en dan zeggen ze, ja, maar dat kan helemaal niet. Weet je, dat werkt niet.
Ik vind altijd zo typisch dat we dat bij dit soort onderwerpen, daar hebben we het hier over. Maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als je een hele andere... Bijvoorbeeld, je bent gescheiden en je gaat dan hebben we het niet over van, het moet aan de voorkant duidelijk zijn, ik wil me veilig weten. Dan lijkt wel alsof we het alleen met dit thema aan het zoeken zijn. Of zie ik het verkeerd?
Nou, ik denk dat in die situaties ook gewoon veel meer genade toegepast wordt in de kerk.
Oké.
En ik denk dat daar misschien dezelfde soort emancipatieproces is geweest. Dat in het begin... Dat toen er enkeling ging scheiden, dat die er ook uit lagen, niet mee mochten doen in het avondmaal.
Zeker,
hè? En daarna op een gegeven moment dat mensen zagen, ja, willen we die dan buiten de kerk houden? Is Jezus niet ook voor hen? Dus ik denk dat dat eenzelfde dynamiek heeft gehad in het begin als nu LHBT is. Maar dat er op dit moment gewoon zo'n verharde toon is in de reacties van kerken. Ook op jullie website, als je ziet wat er ook dadelijk onder deze podcast komt te staan en onder andere. Daar lusten vaak ook de honden geen brood van. Er zijn hele harde reacties op dit thema.
Mm-hmm.
Ja. En maar dat is in het begin bij echtscheiding, dus ook zo is dat ook geweest. Ja.
En die reacties zie jij ook, Albert, helaas.
Ja, aan het begin heb ik ze gelezen en later ben ik ermee gestopt. Want dat is ook een beetje zelfkastijding door alles te lezen wat er over je gezegd wordt.
Ja. Maar toch, ja, misschien naïef, maar in mijn ideaal plaatje dan, die lezers die bij ons reageren en van harte christen zijn. In mijn ideaal plaatje zitten ze uiteindelijk toch samen met jou in een kerkbank en samen Psalm 56 te zingen. Ik weet niet wat het staat trouwens. Een psalm te zingen.
Nee, want zo gaan we niet met elkaar om in de kerk. Gelukkig niet. Gelukkig gaan we heel anders met elkaar om. En gaan we liefdevol met elkaar om en luisteren we naar elkaar. Is er respect naar elkaar? En zijn we het over sommige dingen heel erg oneens? Maar het mag. Maar de manier waarop je dat met elkaar communiceert, dat is echt een wereld van verschil met bepaalde reacties op C vandaag en de christenen waar ik mee omga. Ja. Gelukkig, ja.
Ja, want je hebt het over christenen waarmee je omgaat. Betekent dat je ook dat je omgeeft in een kring van in een huiskring of in een kerk waar je echt ook samen Jezus beleidt en hem zoekt?
Jazeker, dus ik ben lid van de kerk. Okay. Waar ik gewoon volwaardig lid mag zijn. Waar ik onwijs dankbaar voor ben. En in onze kerk zijn we het ook niet allemaal eens. Ook niet over mijn transitie. Maar het mooie is dat dat dus gewoon kan bestaan. Want ik ben het ook niet met de leefstijl van al mijn medechristenen eens, om het maar even zo te zeggen. Daarin verschillen we ook van mening. Maar dat zijn randzaken en we vinden elkaar bij de bron en daar zijn we één. En ik geloof dat als je elkaar bij de bron vindt, bij Jezus, dat je dan met elkaar kerk kan zijn.
Is het niet dat veel christenen ook verwarren dat samen eens moet zijn?
Ja, precies. Ja.
Dat je pas de eenheid kunt vieren en beleven als je heel nauw over alle dingen hetzelfde denkt. En dat is jammer. Denk ik.
Ik hoor wel eens ik heb iemand horen zeggen, echte eenheid is eenheid in verscheidenheid, anders is het een eenheidsworst.
Ja, mooi.
Ja. Maar over C vandaag gesproken. Je hebt een keer een briefwisseling gehad met een reformatorische predikant, dominee Van Renen, een paar jaar geleden. En ik dacht, ik ga toch even daaruit citeren, omdat ik het heel belangrijk vind, namelijk dat ook met die groep het gesprek hierover gevoerd blijft worden. Mm-hmm. In zijn tweede brief schreef hij aan jou: het onderscheid tussen man en vrouw stamt uit de scheppingsweek, Genesis 1. Toen onderscheidde God veel meer, bijvoorbeeld ook tussen licht en donker. Zeggen dat iemand die als man geboren is eigenlijk een vrouw is, voelt daarom als zeggen dat licht duister is of de zee droog. Dan wordt alles onvast, de schepping bedrieglijk. En dat geloof ik niet. Gods schepping is gebroken, maar niet leugenachtig. We kunnen weten wat goed is en wat aangetast. We kunnen ook iets van God zelf leren vanuit de schepping. Maar dit wordt onbetrouwbaar als het mogelijk zou zijn dat iemand die biologisch gezien in alles een man is, een vrouw zou blijken te zijn. Dit schreef hij dus in een van zijn brieven. En toen dacht ik van, wat doet dit dan met jou als hij dit schrijft?
Ja, dat doet heel veel met me. Dit is echt zeer kwetsend.
Okay. Is dit niet gewoon als een andere visie die er ook mag zijn?
Nee, want hij zegt gewoon dat ik leugenachtig ben. Nou, dat zijn grote woorden om in je mond te nemen. En je weet blijkbaar heel goed precies hoe het zit en wat God vindt. Dat vind ik ook vrij hoogmoedig, want zo simpel is het niet. Want er zijn ook mensen, wat ik net zei, intersexe conditie, dan is het helemaal niet duidelijk of iemand man of vrouw is. Dus dit is uiterst pijnlijk. Ja.
Heb jij nog wel begrip voor Joël? Want ik bedoel, je komt natuurlijk uit een traditie waarin je op een bepaalde manier de Bijbel leest en dan de scheppingsorde waarde hecht.
Ja, ik vind de exegese wel ingewikkeld. Ik denk, in het Genesis verhaal, dan heb je bepaalde polen. Hè? Je hebt man, je hebt vrouw, je hebt dag, je hebt nacht. Maar inderdaad, je hebt ook je man, je hebt vrouw, maar ook intersexe personen die zo zijn geboren. Mm-hmm. Je hebt ook de schemering. Dus ik vind het erg ongenuanceerd sowieso wel. Maar ik vind, natuurlijk kan ik de theologische lijn kan ik me begrijpen. Dat is een van de visies die er is. Maar ik zit veel meer op die vraag, ja, maar hoe ga je dan, daar mijn boek hashtag hoe dan, maar hoe ga je dan samen verder? Dus ik zit in een kerk, er zijn 150 mensen, inclusief kinderen, en daar zijn er in ieder geval twee van transgender. Die komen gewoon bij mij in de kerk, die zijn in transitie aan het gaan, die hebben ideeën. Die vragen echt niet, Joël, wat vind je ervan, zal ik het wel doen of niet doen? Dat is hun proces. Eentje ook volslagen uit de onkerkelijke achtergrond. Ik heb ze allebei overigens mogen dopen, wat een heel groot feest was. En dan is veel meer van, joh, dan gaat het me niet of we dezelfde visie hebben. Maar hoe ga je dan samen als broers en zussen met elkaar om? Je bent mede-christenen. Nou, in ieder geval, iemand die is christen geworden. Nou, één groot feest. Ontzettend mooi. En hoe ga je dan samen kerk zijn? En dat vind ik zelf veel boeiender dan alleen maar de vraag, wat is A of wat is B? Want uiteindelijk is toch de vraag, maar zie je die ander als een broer en een zus? En kun je samen gezin van God zijn met elkaar? En dus eigenlijk heb ik de proces doorgemaakt. Ik ben zelf theoloog, boeken geschreven. Ik heb best overtuigde meningen. Maar, en dan?
Ja, precies.
Dan is een van de miljarden christenen, Joël Boertjens, heeft die mening. En ik kom hele andere mensen tegen. Dan is niet alleen de vraag wat ik ervan vind, maar ook hoe gaan we nou samen verder? En ja. die vind ik boeiender.
Ja, ik snap wat je zegt. Maar als ik me dat probeer in te leven, hè, in de groep, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die op de lijn van Varenne zitten. Als ik me probeer in te leven, dan denk ik ook van deze mensen die willen wat God in zijn heilig woord heeft gezegd. Hè, zo praten ze echt over de Bijbel. Daar wil ik niks tekort aan doen, want dan ontheilig ik mijn God. Dus dat zit er toch ten diepste ook achter. Hè? Niet zozeer dat ze het persoonlijk naar jou bedoelen, denk ik ook. Maar vooral om God te eren.
Ja, dat is ook mijn verlangen, zeg ik, ja, denk ik dan. Ja,
ja? Ja, ja, daar ben jij niet mee geholpen, hoor ik je bijna zeggen, met deze visie.
Nee, dus dan kom je natuurlijk weer uit bij wat we al gezegd hebben. Ja. Ja. Ja,
dit heeft met die heldere visie te maken. Hè. De ene kerk zegt van, joh, het is de verantwoordelijkheid van de leden van de kerk. En hoe kunnen we jou daarin zegenen, supporten, in wat jij van God denkt te begrijpen. Even het ene uiterste. Andere uiterste kerken die best op heel veel stellingen en meningen hele duidelijke interpretatie hebben. Maar ik denk, wees daar dan in ieder geval helder als kerk. Onze visie, dat is deze visie. Daar verwachten we van dat je eraan houdt. Dat is in ieder geval helder.
Maar goed, dat maakt het wel vrij lastig om dan samen kerk te zijn.
Ja.
Omdat als iemand jou bijvoorbeeld niet meer als kind van God ziet, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Want dat is nou juist wel mijn intentie van een kerk. Dat we namelijk samen als kinderen van de Vader proberen zijn weg te gaan.
Ik zou het heel mooi vinden als we kerkoverstijgend elkaar daarin erkennen. Mm-hmm. Maar ik denk, als er nou kerken zijn die een veel bredere set hebben van, nou, zo denken we hier en hier over, dan denk ik dat zij ook daarin, zij zullen een veel homogenere kerk dan zijn. Hè? Mensen die zo denken over Israël, zo over de eindtijd, zo over de schepping. En dan zul je inderdaad een minder diverse kerk hebben. Maar het is wel mijn hoop en gebed dat we over die kerkmuren heen elkaar van harte erkennen als kinderen van God. Maar ook dat is een struggle, blijkt.
Ja. Jullie lopen natuurlijk allemaal beide al een tijdje mee in het wereldje. Zien jullie wel een bepaalde, want ik wil toch een beetje naar optimisme. Zien jullie wel een bepaalde ontwikkeling, zeg maar, van toch meer openheid, meer begrip, meer gesprek? Of is dat er zelfs niet?
Ja, zeker wel. Ik mag binnenkort weer naar een gemeente toe waarin ik iets hoop te vertellen over transgenders. En die kerk is zoekende, die is daar beleid over aan het maken. Dus ik zie dat zelf wel als een positieve ontwikkeling, omdat er dan inderdaad aan de voorkant duidelijkheid gegeven wordt. En dat kerken ook er open in gaan van, hoe kunnen we nou het beste met deze mensen omgaan? Hoe kunnen we ze steunen? Hoe kunnen we ze helpen? Dus dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Ja, en daarnaast is de polarisatie jammer, die daarnaast dan plaatsvindt. Maar dat er meer gesprek is, dat zie ik als heel positief.
Ja, dat herken je ook, Joël.
Ja, je hebt altijd twee uitersten en die vind ik enorm verharden in deze tijd, aan beide zijden. Maar zo'n enorm grote middengroep die ernaar snaakt naar ontmoeting, gesprek. Mensen die familieleden hebben die LBT'er zijn of collega's. Dus ik denk dat het vaak een zwijgende meerderheid is. Een hele grote middengroep die echt naar verlangt van hoe kunnen we hierin samen verder gaan. En natuurlijk hoor je de uiterste beest altijd. Die verharden ook echt, vind ik. Maar ik put heel veel hoop uit een hele grote middengroep die echt hierin stappen wil zetten met elkaar. Niet om het eens te worden, maar wel om echt die eenheid te beleven en te vieren.
Ja. Ik ga toch weer een naïeve vraag stellen, want zo ben ik af en toe. Zou het nou ook helpen als jij bij Bijbels Beraad, man, vrouw, op een conferentie je verhaal doet in een half uur? Of denk je van, daar kun je maar beter niet aan beginnen. Dat wordt niks.
Nou, ik zou daar best willen
doen. Zou het een goed begin zijn?
Zeker, alleen denk ik niet dat ik alle reacties daarna wil horen.
Dat is wel even een ding misschien.
Want dat is, het is heel kwetsbaar. Hè? Als ik mijn verhaal deel, gaat het heel erg over mezelf. Ik stel me daarin kwetsbaar op. En als ik dezelfde reacties krijg als op C vandaag, dan bedank ik voor de eer. Maar als zij openstaan voor mijn verhaal, ben ik uiteraard van harte bereid dat te delen.
Ja. We gaan waarschijnlijk nog wel van je horen de komende jaren.
Wie weet.
Ja. Nou, maar sinds dat interview in de waarheid is, vriend, ben je al regelmatig in de media ook gevraagd, hè, voor een interview.
Ja, het was niet de planning, maar zo is het wel gegaan.
Ja, ja. Want in de christelijke wereld zijn niet heel veel mensen die, zeg maar, echt heel die kerkelijk betrokken zijn en hier ook open over durven en willen praten, hè? Met naam en toenaam.
Nee, klopt. Daar ben ik een van de weinigen.
Ja. Dus misschien ben je ook voor die groep die anoniem wil blijven dan een soort van steun in de rug.
Ik hoop het. Dat zou ik mooi vinden.
Ja, ja. Zeg, Joël, dit was deel 3. We hebben al een podcast gemaakt met Carolien Papen over hoe zij in haar kerk het gesprek over LHBTI heeft vormgegeven. We hebben met Kees van Velsen een podcast gemaakt en nu met Albert. Het is een gemêleerd gezelschap zo allemaal.
Ja, en dat is toch heerlijk, Jeffrey, ja, niet?
Dat wil je toch met je boek bereiken, hè? Dat we met elkaar allemaal spreken over dit thema?
Nou, volgens mij is het echt inclusieve kerk dat alle stemmen en meningen aan bod mogen komen. Ja. En dan maken we daar nu een mooie reis in deze podcastserie. Ja.
Misschien komt er nog een deel 4, maar dat zullen jullie vanzelf zien als die komt.
Stay tuned.
Ja, bedankt voor jullie komst, Albert Bot en Joël Boertjens. Succes met jullie bezigheden. En tegen de luisteraar zeg ik tot de volgende podcast.
Hopelijk heb je genoten van deze 7vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via 7vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.